Mijn naam is Matthijs Dingjan en welkom bij Mannenbrein, de podcast over liefde. De plek waar ik samen met mijn gasten en met jou de liefde aanbid en onderzoek. Niet door je te vertellen hoe het moet, maar juist door je uit te nodigen om zelf te gaan experimenteren met wat voor jou werkt. In de podcast krijg je inzichten, kwetsbare verhalen en praktische adviezen over de liefde, daten, relaties en alles wat daaromheen hangt. Zodat je in jouw eigen leven meer liefde kan voelen, ervaren en zijn. Enjoy. Dan zijn we bij deze begonnen met de Mannenbrein podcast. En we hebben Hans weer terug in de podcast.
Leuk weer terug te zijn.
Ja, zeker.
Heel leuk.
Ja, we zijn net aan een beetje bijgekomen van de eerste podcast die we hadden opgenomen.
Precies.
Met Hans.
Ja. Alle inzichten zijn een beetje geland inmiddels.
Okay. Ja.
En dan gaan we gelijk door met de tweede.
Ja, zeker. Ja. Omdat je toen ook al in de eerste podcast het heel licht aanstipte. Het onderwerp van psychedelica, therapie en eigenlijk heling die daarmee kan plaatsvinden. En toen ook al tegen ons zei van ja, het is wel een onderwerp wat we met heel veel voorzichtigheid eigenlijk ook moeten benaderen. Omdat het hele sterke middelen zijn waar ik van alles mee mis kan gaan. En tegelijkertijd ook een kracht voor heel veel goeds en heling kan zijn.
Ja.
En heel mooi dat we nu hier kunnen zitten om dat onderwerp eens wat verder uit te typen. Ik ben heel blij dat je er weer bent. Ja. Kan je voor de mensen die de eerste podcast ook niet gehoord hebben, jezelf heel kort even voorstellen wat je doet?
Ja.
En dan gaan we verder.
Ik ben Hans Weghem. Ik ben psychiater, psychotherapeut. Vooral bondingpsychotherapie, daar hebben we het vorige keer over gehad. Dat is een lichaamsgerichte vorm van psychotherapie. En ik ben systeemtherapeut en daarnaast mag ik mezelf ook psychedelic assisted therapist noemen. Ja, dat zijn allemaal Engelse woorden, maar dat betekent dat ik ook opgeleid ben om met psychedelica te kunnen werken. Dat is geen officieel geregistreerde opleiding, omdat het werken met psychedelica officieel nog geen therapie mag heten. Want het is nog niet zoals ze het noemen evidence-based, maar met een geschiedenis van duizenden jaren gebruik van dit soort krachtige middelen mag je wel zeggen dat het ondertussen practice-based genoemd mag worden. En ik ben toch vooral een man van de praktijk, zonder dat ik ontken dat het wetenschappelijk onderzoek daarnaar ook heel erg belangrijk is, vooral om het, meer een algemeen geaccepteerde vorm van aanvullende behandeling te mogen gaan noemen. En zo wil ik het ook zien, als een vorm van aanvullende behandeling bovenop het al bestaande aanbod.
Juist. Geen heilige graal die alles oplost.
Nee, dat is soms wel de misvatting waarmee mensen ons benaderen. Ons is dan het bedrijf wat ik samen met een collega een aantal jaren geleden heb opgericht. Om op een verantwoorde manier te werken met psychedelica, maar ook om professionals te leren op een verantwoorde manier met dit soort middelen te kunnen gaan werken. Mm. In de verwachting dat het hopelijk toch de komende jaren als evidence-based methodiek wordt erkend.
Mm. Ja. Zullen we zeker straks nog wat dieper op ingaan op studies die al gedaan zijn en wat er in ieder geval onderzocht is. Voor de mensen die nog niet zo goed beeld hebben bij wat psychedelica echt zijn of er wel eens van gehoord hebben, kun je dat toneel een beetje schetsen? Waar hebben we het eigenlijk echt over?
Ja, nou, psychedelica is volgens mij een term die ooit is bedacht door een zekere psychiater Osmond in begin jaren 50. Mm-hmm. Nou, psyche verwijst natuurlijk naar de geest. En delica is het dwalen ook misschien wel van de geest, of het verruimen van de geest, of hoe je het ook wil noemen. Het wordt ook niet voor niets een geestverruimend middel genoemd.
Ja.
Wat is dat dan? Het verruimen van je geest. Dat wil zeggen dat het iets doet met het doorbreken van rigide concepten van de werkelijkheid. Zo, en dan vooral die concepten waar je ook heel stellig in bent gaan geloven. En dit soort middelen hebben de potentie om die stellige overtuigingen in ieder geval tijdelijk wat losser te maken, zodat er ook ruimte ontstaat, geestverruiming, ruimte ontstaat voor nieuwe inzichten, gezichtspunten en ook uiteindelijk oude, niet helpende overtuigingen plaats kunnen maken voor meer ondersteunende, realistische, helpende gevoelens denken en denkbeelden over jezelf.
Hmm.
Dus ja, je zou dat kunnen opvatten als een soort van metafoor die wordt gebruikt, is die van de besneeuwde skihelling. En als er eenmaal zo'n spoor is, volgen bijna alle skiers datzelfde spoor. En een psychedelica-ervaring zou kunnen worden vergeleken met een enorme sneeuwstorm, waardoor al die sporen weer zijn bedekt door een nieuwe laag sneeuw. En je een andere route kan kiezen en dus ook andere delen van je geest zou kunnen onderzoeken en exploreren.
Right. En ik kan me ooit herinneren dat ik een onderzoek las waarbij ze beschreven dat je zoiets hebt als een default mode network in het brein. Wat is eigenlijk de dagelijkse gedachten zijn, de denkpatronen, de overtuiging waar je het over hebt. Die er dus voor zorgen dat je daar best een rigide in kan zitten. Vooral als je rondloopt met hele stevige overtuigingen. En dat dat netwerk, dat ze dat zelfs op scans kunnen zien, rustiger wordt in het vuren, in de activiteit. Wat is wellicht een soort van de sneeuw zou kunnen zijn die over die paden heen komt, waardoor je nieuwe paden kunt gaan kiezen.
Ja.
Omdat,
default mode network is eigenlijk, kijk, onze hersenen streven naar een zo efficiënt mogelijk gebruik van de beschikbare energie. En onze hersenen zijn ook de grootste energiegebruikers van ons lichaam. En het default mode network is eigenlijk een soort van geautomatiseerd systeem waar je dus ook niet verder over na hoeft te denken. Waarin allerlei scripts, programma's zijn vastgelegd. Afhankelijk van je afkomst, je conditionering. Het is heel contextueel. Maar op een gegeven moment ontstaat er wel een soort van routine in het brein. Waarbij eigenlijk iedere keer, dan zijn we weer met die sneeuwhelling, dezelfde paden worden bewandeld. En dat heeft voordelen, omdat je daarmee eigenlijk redelijk efficiënt met de energie om kan gaan. Maar het bezwaar is, als dat paden zijn die, nogmaals, ook obstakels met zich meenemen of beperkingen vooral met zich meenemen, zodat je je volledige potentieel niet kan benutten, dan zou je het op enig moment een stoornis kunnen gaan noemen. En het idee is dat belangrijke psychopathologie, zoals ernstige depressieve stoornissen en obsessief-compulsieve stoornissen, dus dwangstoornis, voorbeelden zijn van zo'n rigide, negatieve kernovertuiging, die ondanks bewijs van een tegendeel, mensen zeggen, je bent heel aardig, en ondertussen denk je nog steeds, wat wil je nou? Als je me echt zou kennen, dan zou je wel weten dat ik een slecht mens ben. Of mensen die weten dat wat ze doen met smetvrees eigenlijk niet logisch is. Is het logisch om eventueel 100 keer per dag je handen te wassen? Ze kunnen zichzelf wel vertellen dat wat ze denken niet klopt. Maar de dwang om het dan toch te doen uit angst voor mogelijke magische consequenties. Als ik mijn handen niet was, dan besmet ik mijn vrouw. Die wordt ziek, die besmet de kinderen, die worden ook ziek. En voor je het weet ben ik verantwoordelijk voor de ziekte en eventueel het overlijden van de mensen waarvan ik hou. Daar wil ik natuurlijk geen enkel risico in nemen. Dus weet je wat? Laat ik toch maar voor de zekerheid mijn handen wassen.
Mm-hmm.
Als dat eenmaal heeft postgevat in je hoofd en je blijft het ook herhalen, dan slijt zo'n patroon nog dieper in. En de belofte, en dat is nog iets wat verder wetenschappelijk onderzocht moet worden, de belofte is dat een krachtig middel als een psychedelicum dat rigide patroon zou kunnen doorbreken. En er zijn aanwijzingen voor dat ook kan. Niet bij iedereen, altijd na één keer. Maar dat het in principe mogelijk is om dit soort patronen met behulp van dit soort middelen wel te veranderen en soms helemaal te transformeren. Zodat mensen die bijvoorbeeld depressief aan zo'n ervaring begonnen, al heel snel voelen dat ze niet meer zo depressief zijn. Of soms zelfs helemaal niet depressief. Dat is iets wat we in de psychiatrie eigenlijk zelden of nooit eerder hebben gezien op dat niveau.
Ik denk dat het mooi is om ook een beeld te schetsen bij welke psychedelica waar we het dan precies over hebben, welke middelen er zijn.
Ja, ja, je hebt een onderscheid te maken tussen wat je de klassieke psychedelica noemt. Dat zijn middelen als bijvoorbeeld de magic mushrooms, zoals de meeste mensen die wel kennen. Ja,
die zijn in Nederland. Mijn shirt staan ook.
Ja, ja. Ja. Zo ben ik ze nog in het wild nog nooit tegengekomen.
Nee, ja,
maar
ze staan hier, ja. Mooie kleur.
Hoe ze er hier uitzien is meestal als je ze op hebt.
Ja, 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 precies.
Ja, 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 ja. Ja, de, beginnen de mensen ook naar mijn shirt te happen en zo. Ja. Gek
de mushrooms zijn in Nederland verboden. Merkwaardig genoeg hebben ze de truffels daarbij, waarschijnlijk omdat ze onder de grond zitten, over het hoofd gezien. Want het zijn, ja, het zijn eigenlijk twee middelen die allebei psilocybine bevatten. De truffels zijn inderdaad het mycelium, zoals het heet, het ondergrondse netwerk van waaruit de paddenstoelen groeien. Ja, dat zijn als het ware de fruit bodies, fruitlichamen, hoe noem je dat in het Nederlands? Mm-hmm. En de hoeveelheid psilocybine in paddenstoelen is over het algemeen wat hoger dan in de truffels, maar wat minder constant. En zoals ik al zei, paddenstoelen zijn in Nederland verboden, maar truffels dus niet. Die zijn legaal. Dus ja, iedereen kan bij een smart shop gewoon een doosje truffels kopen. Als ze mazzel hebben, krijgen ze daarbij ook wel een soort van disclaimer en een uitleg van hoe je dat vooral niet zou moeten gebruiken. Maar omdat truffels legaal zijn, is er ook in Nederland heel veel ervaring mee opgedaan. Dus het is een hele uitgebreide, nou ja, underground hoef je het niet eens te noemen. Want zoals ik al zei, het is legaal. Zien waarbij, nou ja, vooral meer vanuit een soort neo-shamanistische invalshoek met dit soort middelen al wordt gewerkt. Ja. Meestal voor persoonlijke groei en ontwikkeling, voor nieuwsgierigheid. En sinds die jaren, begin jaren 2000, is er weer een heel nieuwe belangstelling voor het onderzoek. En ja, dat het middelen waren, zijn met een heel krachtig effect, dat was iedereen wel duidelijk. Maar sinds dat onderzoek is ook wel weer duidelijk geworden dat het ook een potentieel therapeutisch effect heeft. Mm. Maar goed, zoals ik al zei, daar zijn we nog niet. Dus ik mag het wel een soort van begeleiding noemen. Maar het woord therapie of zelfs behandeling gaat al een beetje over de grens heen. Want daarmee zou ik suggereren, zeker als psychiater, dat het een, ook door de psychiatrie erkende, een goedgekeurde manier van therapie zou zijn. Mm. En daar ziet de inspecteur van Volksgezondheid behoorlijk nauwlettend op toe. Dus als wij het woord therapie gebruiken, dan kunnen we een telefoontje of een brief verwachten dat dat toch nog niet de bedoeling is.
Nee. Is er dan gewoon destijds onwetendheid geweest van beleidsmakers? Dat ze dus, als ik je zo hoor, dus paddenstoelen wel illegaal hebben gemaakt, maar dus de truffel eigenlijk niet?
Ja, kijk, het verhaal gaat, en of dat helemaal waar is, dat weet ik niet helemaal per se. Maar het verhaal ging dat een dochter van een Franse ambassadeur vermeend onder invloed van paddo's uit het raam is gevallen. Mm. En volgens mij daarbij is overleden. Daar zijn toen kamervragen over gesteld. Er was natuurlijk een enorm protest vanuit Frankrijk, waar men uiterst conservatief omgaat met dit soort middelen. En toen is eigenlijk in hele korte tijd zijn alle 200 soorten hallucinogene paddenstoelen verboden in Nederland. Daarmee was de rel als het ware weer bedekt. Nederland heeft meteen gehandeld. We nemen het serieus. We verbieden de oorzaak van dit ongeluk. Mm. De vermeende oorzaak van dit ongeluk. Want het was niet helemaal duidelijk of het uiteindelijk daardoor was gekomen. Maar goed, de beslissing was al genomen en het leed was al geschied. Maar goed, omdat het over paddo's ging en niet over truffels, zijn de paddo's verboden.
Juist.
En de truffels niet. Het laat zich niet zo makkelijk uitleggen aan buitenlanders. Die zeggen van, waarom, ik had verwacht dat ik magic mushroom zou krijgen.
Ja.
Zei van nee, dat is verboden. Oh, nou. Nou ja, ik kan het vervolgens niet goed uitleggen, maar ze zijn al lang blij dat het hier in Nederland wel mag.
Ja, want dit verkoop van truffels heeft dan toen gewoon door kunnen gaan zoals het altijd al deed? Of was het toen
een soort... Ze heeft een enorme boost gekregen zelfs.
Ja, precies.
Ja. Truffels worden in Nederland vooral gecultiveerd en verbouwd door, door een inmiddels 84-jarige man die zijn hele leven lang daar al mee bezig is geweest. Nee, eerst met paddenstoelen. Ja. Eerst ook gewoon de culinaire soort en toen de psychedelische soort en toen dat werd verboden, is hij zich helemaal gaan richten op truffels. Waar hij inmiddels een uitgesproken fan van is. Omdat hij zei van ja, het is... Zoals ik al zei, het heeft een constantere kwaliteit. En er zijn ook verschillende soorten truffels. Die allemaal verschillende exotische namen hebben. Zoals Mexicana en Atlantica. En,
Dolphin nog wat.
Hollandica natuurlijk.
Hollandica natuurlijk.
En die is dan de sterkste.
Ja. White Diamonds heb je ook.
Je hebt van alles. En er worden allerlei verschillende kwaliteiten aan toegekend. Maar wat het verschil eigenlijk is, is dat het gaat over hoe langer ze gerijpt hebben, hoe dichter de concentratie van de psilocybine in die truffel is.
Juist.
En hoe hoger de concentratie psilocybine geeft wel weer een effect op de ervaring.
Juist.
En dat is de reden waarom wij over het algemeen niet de sterkste soort gebruiken. Maar meer de soort waarbij de klemtoon vooral meer ligt op de emotionele processing. En niet zozeer op de soms wat visuele spektakelshow die je kunt krijgen als je hoge doseringen psychedelica gebruikt. Maar goed, de vraag was welke soorten zijn er, hè? Ik dwaal een beetje af.
Ja.
Dus de truffels zijn een voorbeeld, de mushrooms... LSD is natuurlijk een voorbeeld van een klassiek psychedelicum. Mescaline, ayahuasca, wat eigenlijk een combinatie is van verschillende middelen. DMT, dat is het psychedelisch werkende middel. In combinatie met een middel waardoor het ook langer beschikbaar blijft voor de hersenen. Want als je DMT rechtstreeks gebruikt, werkt het maar heel kort. Maar in combinatie met een zogenaamde MAO-remmer, de KAPI, werkt het 4 tot 6 uur. En dan heb je natuurlijk de San Pedro en de peyote, waar de mescaline in zit. En dan heb je ook nog de atypische psychedelica. Nou, daar zou dan bijvoorbeeld iboga meer bij horen.
Is dat die wortel uit Afrika?
Ja. Die heel lang werkt. Ja. Heel lang werkt. En ook niet helemaal zonder risico's is. En die wordt gebruikt in de behandeling van ernstig therapieresistente verslavingen. Uitermate krachtig middel. Ik heb er zelf geen ervaring mee. Maar ja, er zijn opzienbarende verhalen over geschreven. En dan heb je nog de atypische middelen als ketamine. En vergis je niet, hè. Daar zijn, en daar komen er bij wijze van spreken iedere maand nieuwe bij. Er is natuurlijk een hele reeks aan gesynthetiseerde psychedelica. Maar ja, je hebt dan wel van 3 MMC gehoord en 4 MMC en 2 CB. En, nou, noem het allemaal maar op. Alexander Shulgin en zijn vrouw, die hebben er volgens mij iets van 200 gesynthetiseerd. Waren ook hun eigen proefkonijnen. MDMA hoort er zekere zin ook bij in hogere doseringen. Ketamine in hogere doseringen heeft ook hallucinogene effecten. Dus kortom, er is een heel scala aan verschillende psychedelica die dan ook wel verschillende werkingsmechanismes hebben. Dus maar de meest klassieke groep werkt via de serotonine receptoren.
Voor ieder wat wils. In ieder geval.
Ja, en ook, ja goed, ze bieden verschillende ervaringen, zeker. Maar nogmaals, iedere psychedelische ervaring is wat mij betreft ook wel weer uniek.
Mm-hmm.
Ik heb nog nooit 2 keer eenzelfde psychedelische ervaring gehad.
Nee, ik ook.
Dus,
nee.
Nee. Ook niet met dezelfde middelen.
Nee, zeker. En je noemde al dat er meer onderzoek naar gedaan wordt. Wat zijn op dit moment de onderzoeken of wat weten we over de werking ervan en of er wellicht combinaties gaan komen met therapie en psychedelica?
Ja, er is heel veel onderzoek gaande. Ik denk dat er op dit moment honderden onderzoektrajecten lopen. In Nederland lopen er ook een aantal. Zoals ik al zei, de usual suspects zijn toch psilocybine. En dat zit allemaal in de clinical 3 fase. Dat betekent dat het al wordt toegepast. De fase om te zien of het veilig is, is al voorbij. Nou, dat wisten we eigenlijk van tevoren. Psilocybine is een van de veiligste middelen die je kan bedenken. Mm. Als je het vergelijkt met wat dan ook. Ook met verreweg de meeste psychofarmaca die ik officieel mag voorschrijven. Dan is het een beetje off the scale, zullen we maar zeggen. Als je het vergelijkt met alcohol. Mm. Nou, dan zitten de bijwerkingen ongeveer daar. Zoals we allemaal wel weten. En als je het over psilocybine hebt, dan zitten de bijwerkingen ongeveer daar. Mm. Dus als het gaat om de fysieke veiligheid. Als het gaat ook, en dat is waar mensen zich over het algemeen wel zorgen over maken, over de mentale en psychologische veiligheid. Hè. Word ik dan niet gek en blijf ik dan niet gek? En als het goed wordt begeleid, is dat een volkomen veilig middel met nauwelijks interacties. Hmm. Onderzoek, ja, heel veel onderzoek. Vooral met psilocybine. Ketamine natuurlijk ook. LSD is ook een voorzichtig kanshebber. MDMA is natuurlijk heel veel onderzoek naar gedaan. En nou ja, vooral als het gaat om de meest voorkomende aandoeningen, die niet alleen in Nederland, maar wereldwijd een enorme belasting zijn. Dat is bijvoorbeeld een depressie, een ernstige depressie. Dus ook het effect bij vooral therapieresistente depressies is onderzocht. En ja, dan blijkt dit toch een heel krachtig middel te zijn, die in vergelijking met de klassieke manier, waarbij je iedere dag medicatie moet nemen, vaak al na 1 dosis een langdurig, tot 3 maanden, is het effect duidelijk waarneembaar. Daarna neemt het effect wel af, maar dat is na een eenmalige dosis. Terwijl, ja, antidepressiva hebben ongeveer hetzelfde effect, maar dat moet je wel iedere dag innemen en hebben over het algemeen ook een veel ongunstiger bijwerkingenprofiel. Dus ja, dat belooft nogal wat.
En wat maakt dan dat in, je zei dan begin jaren 2000, dat dan eigenlijk al die onderzoeken weer zijn geopend, of in ieder geval daar weer een soort boost in zichtbaar werd? En dat dan tegelijkertijd, als het dus dit soort heilzame effecten dus ook heeft, het nog steeds natuurlijk iets is wat niet heel bekend is, of natuurlijk ook met heel veel voorzichtigheid wordt aangepakt. Terwijl zoiets als alcohol gewoon overal in de schappen ligt. Wat eigenlijk
dat is natuurlijk iets wat ik niet makkelijk kan uitleggen. Nee. Want het klinkt ook volkomen krom.
Ja, precies.
Weet je, alcohol staat op grijphoogte in iedere supermarkt. De schade ten gevolge van alcohol op individueel niveau, maar ook op maatschappelijk niveau is enorm. Maar dat is inmiddels zo'n onderdeel geworden van onze normale cultuur, dat we daar al eigenlijk helemaal geen vragen meer over stellen. Geen politieke partij zou het in zijn hoofd halen om alcohol te willen gaan verbieden. Ja. Dan kan je zeker ervan uitgaan dat je toch wat stemmers gaat verliezen. Ja. Dus dat blijft dan ook zo. Ja. Maar het kritische doorvragen, dat gebeurt dan ook niet. Ja. Dus waarom is het ooit gestopt? Nou, kijk, in de jaren 50 en 60 is er heel erg veel onderzoek gedaan. Kijk, als je bedenkt dat LSD al in 1938 werd gesynthetiseerd, zonder dat Albert Hofmann, dat was de ontdekker daarvan, wist wat voor een potentie het had. Toen kwam hij min of meer per ongeluk achter. Toen hij
zat spacend op de fiets naar huis of zo.
Ja, dat was hij had een soort van droom gekregen dat hij nog wat middel op de plank had liggen. En dat had plotseling toch weer zijn belangstelling. Dat was in 1943. Ja. En toen heeft hij dat gesynthetiseerd. En toen had hij daar per ongeluk iets van aan zijn hand gekregen. Dat was in eerste instantie een eerste kennismaking. Dat deed iets met hem. En toen besloot hij om zichzelf een hele lage dosis te geven. Althans, wat hij dacht. Ja. Dat het een hele lage dosis was.
Ja, ik dacht dat verstandig lage dosis, maar goed.
Dat bleek in LSD-termen toch al een hele stevige dosis te zijn.
Ja, juist.
En dat was de oorlog, dus hij op een gegeven moment wilde hij naar huis. Hij was wel in de war en ook wel angstig geworden. Maakte allerlei dingen mee die hij absoluut niet met zijn rationele brein kon verklaren. Dus hij wilde naar huis en dat kon alleen op de fiets. Nou, dat heeft hij heel mooi beschreven, die tocht naar huis. hoe eindeloos lang dat duurde en hoe alles vervormd raakte. En hij was helemaal gefascineerd en kwam ook nog een beetje over zijn toeren aan. Dat was 16 april 1943 en ieder jaar nog steeds, op 16 april, wordt onder psychedelische kringen die dag gevierd als de Bicycle Day.
De Bicycle Day, oh heerlijk.
Als de officiële start eigenlijk van het psychedelische onderzoek ook. En het werd ook in instantie door de farmaceut gratis uitgedeeld onder therapeuten, omdat ze toch het potentieel daarvan zagen. Toen is er ontzettend veel onderzoek daar gedaan. En toen is het een beetje ontdekt door de counterculture, zullen we zeggen, Timothy Leary.
Tune in, drop out. Er was nog een derde.
Turn on. Tune in, drop out.
Dat is hem.
Ja, dat ging een eigen leven leiden. En daar werd de Amerikaanse politiek wel heel erg nerveus van.
Dat was het, het idee volgens mij van, oké, neem het. Je leerde les als het ware, ga gewoon weer door.
Nou ja, kijk, uiteindelijk werd het echt misbruikt ook. Ja. Er ontstonden ook alle excessen. Dus ik kan me voorstellen dat het heel veel maatschappelijke onrust gaf. Het was ook in de tijd van de toenemende protesten tegen de Vietnamoorlog. Ja. Heel veel verzet. En Nixon en ook zijn vrouw. Die hebben toen echt de war on drugs, geïnitieerd, zullen we zeggen. Iets waarvan we toch wel mogen concluderen dat dat eigenlijk niet zo heel veel goeds heeft opgeleverd.
Nee.
Heeft veel gekost, mensenleven, leed, geld, zonder dat het nou echt werkelijk iets positiefs heeft opgeleverd. En gaandeweg, omdat wel bekend was wat voor krachtige middelen dit waren, zijn toch een aantal hele dappere onderzoekers zijn met eindeloos veel geduld en met een hele hoge frustratietolerantie. Want ze werden niet bepaald ze werden bepaald geholpen in hun streven om daar wat meer over te weten te krijgen. Maar ze hebben volgehouden. En ja, dat is een soort van sneeuwbaleffect geworden. Nu kan je geen tijdschrift openslaan of er staat wel iets over psychedelica en het onderzoek ernaar. Maar nog wel vaak op een soort van een beetje hyperige manier beschreven. Hmm. En dat is waar ik me wel wat zorgen over maak.
Ja, ja. En ik denk dat, daar wil ik zo dadelijk ook sowieso nog heen. Ik denk dat het mooi is om, als je wellicht een voorbeeld hebt van een studie wat de effecten bijvoorbeeld kunnen zijn. Ik zelf, wat we voor de podcast ook bespraken, was een van de eerste studies die ik las over MDMA-based therapy. Was van de organisatie MAPS in Amerika, die heel veel onderzoek doet. De, volgens mij, Multidisciplinary Association of Psychedelic Studies.
Ja.
Die hier echt zich flink voor inzetten. En een van de eerste onderzoeken die ik las was een therapievorm waarbij er drie sessies, eigenlijk gewoon een soort inleiding waren. Dan waren er drie sessies met een goede therapeut die het kon begeleiden, waarbij één MDMA werd toegediend. En daarna nog 9 integratiesessies om alles wat daar gebeurd was eigenlijk te integreren. En, wat je eigenlijk bij elke psychedelische ervaring volgens mij ook wil. Goede voorbereiding, dan de ervaring zelf van de begeleiding van iemand die jou erbij kan begeleiden, die niet onder invloed is. En dan de integratie daarna. En wat daaruit kwam was, het was een populatie van mensen die gemiddeld al 14 jaar lang rondliepen met PTSS. En er niet verder in kwamen in behandelingen. Waar gewoon, ik geloof het, mijn hoofd is van 66-67% van de groep die de MDMA-based therapie ontving, daarna klachtvrij verklaard werd. Tegenover een controlegroep die alleen therapie ontving, ik geloof 32%, zoiets.
Ja.
En dat was voor het eerst dat ik dacht, wauw, want ja, ik ken het alleen vanuit feestjes. En ik had het wel eens gebruikt, maar niet in een therapeutische setting. En toen ik dat las, dat opende voor mij eigenlijk de hele wereld naar dit onderwerp toe. En dat ik dacht, wauw, volgens mij kan dit inderdaad in de juiste setting, met de juiste controles op hun plek, een prachtige bijdrage leveren waar we het deze podcast over hebben. dit is een onderzoek waar ik van weet. En hadden we het over bijvoorbeeld trauma en PTSS, waar het heel goed voor is. Weet je andere voorbeelden? Of kan je dit onderzoek misschien meer toelichten? Want ik was in de veronderstelling dat dit een soort grote doorbraak zou zijn. Dat ik dacht, kijk eens, wat een prachtig middel. Het zit in fase 3. Maar voor de podcast noemde je al, dit onderzoek is volgens mij afgeschoten. En daar zitten nog wel wat andere redenen wellicht aan vast.
Nou ja, kijk. Rick Doblin, ik denk dat die naam genoemd moet worden. Ja. Dat is echt een van mijn helden, zullen we maar zeggen. Die in 1986 al op een missie was. Namelijk het onderzoek naar psychedelica inderdaad weer naar een algemeen erkend niveau te mogen tillen. En hij koos voor MDMA omdat het eigenlijk het meest toegankelijke middel is. En ook omdat er al heel veel ervaring mee was opgedaan. Ik bedenk wel, MDMA was al in 1912... gesynthetiseerd.
Oh, okay.
Dus het middel is al meer dan 120 jaar bekend. Daar komen de meeste psychofarmaca niet bij in de buurt, kan ik je vertellen. Dus ja, het was een middel met een goede reputatie, veilig, heel breed inzetbaar. Het werkt anxiolytisch, dat wil zeggen dat het angsten verlaagt. Het is een zogenaamd empathogen, dus je wordt er meer empathisch van. Een actogen, je gaat er ook sociaal meer van open en naar handelen. Dus dat had in principe, het heeft de beste papieren als het gaat om de toepassing daarvan binnen een therapeutische context.
Ja.
Weet je gaat meer open, je wordt minder angstig, je kan dichter bij jezelf blijven. Het doet ook iets met het vertrouwen en ook de behoefte aan wederkerig contact. Check, 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 check. Dus ja, dat dit middel natuurlijk op de lijst stond en ook wat je zegt duidelijk effectief is, dat roept vragen op waarom het dan vervolgens door de FDA, de Food and Drug Administration in Amerika, uiteindelijk toch is weggestemd.
En dat is volgens mij nog redelijk recent gebeurd.
Dat is redelijk recent gebeurd.
Ik was daar niet van op de hoogte. Okay.
Ja, dat is een aantal maanden geleden, een half jaar geleden, is dat gebeurd. Dat heeft de mogelijke verklaring dat de FDA vooral gericht is op het onderzoek van het middel zelf. Dus als die een middel goedkeuren, dan willen ze weten wat het middel aan zich doet. En dit was natuurlijk een afwijkend studieformat. Dit ging over de combinatie, de exclusieve combinatie van MDMA en therapie.
Ja.
Dus ze moesten ook de therapiecomponent daar los van zien. Nou, dan zou je kunnen zeggen, daar is toch een controlegroep voor geweest. Dan zie je dat als je alleen maar therapie doet en geen MDMA of MDMA, dat je een veel lager succespercentage hebt. Maar ze vonden dat toch niet duidelijk genoeg. Bovendien vonden ze dat het toch te veel, laten we zo zeggen, onderzoeksonnauwkeurigheden waren. Ik weet niet precies wat ik ervan moet denken. Ik bedoel, natuurlijk, het is superbelangrijk dat je er 100% van overtuigd bent dat een middel veilig en verantwoord kan worden toegepast. Als ik naar de geschiedenis van de FDA kijk, zijn er ook middelen als oxycodon door de FDA goedgekeurd. Ja. 450.000 minimaal geassocieerde slachtoffers van een middel wat door de FDA is goedgekeurd.
Ja.
Dan verbaast me dat een middel als MDMA dan wordt afgekeurd. Nou ja, goed, je kan er van alles nog wat aan theorieën omheen bedenken. Ja. En voor je het weet kom je ook wel een beetje in de conspiracy theorieën uit. Maar dat het een enorme teleurstelling was, dat mogen duidelijk zijn. In Nederland is er een onderzoekscommissie opgericht. Die zeggen van eigenlijk hoort dit middel niet op de opium 1-lijst thuis, maar qua profiel toch eigenlijk meer onder softdrugs, opium 2-lijst. Maar er is zoveel criminaliteit rond MDMA, dat juridische slagkracht groter is als het op de opium 1-lijst blijft staan dan op de opium 2-lijst. Dus er zijn andere redenen om dit nog steeds als een harddruk geclassificeerd te laten zijn dan de feitelijke criteria die worden gehanteerd voor een OPM1-lijst. En dat is namelijk dat het geen medische toepassingen zou hebben.
Juist.
Nou ja, het mogen duidelijk zijn dat inmiddels MDMA wel medische toepassingen heeft. Dus het wrikt.
Hmm.
Er zijn begrijpelijke redenen om te denken van, nou, politiek gezien is het handiger om het te laten waar het is. Maar daardoor zit die deur wel dicht. Betreurenswaardig, want het heeft een enorm potentieel. En niet alleen in de behandeling van een posttraumatische stressstoornis. Maar ja, al die stoornissen waarvan je kan voorstellen dat het vooral te maken heeft met, waar we het ook in de vorige podcast over gehad hebben, over het onvermogen dat mensen kunnen voelen om zich te kunnen verbinden met traumastukken in zichzelf of in relatie tot iemand die getraumatiseerd is. En nou, dus dan kan je bedenken dat het bijvoorbeeld in relatietherapieën ook een geweldig hulpmiddel zou kunnen zijn. Onderzoek is gedaan met mensen met een autistische kwetsbaarheid. Noem allemaal maar op, mensen met angststoornissen. Het palet is heel breed, maar de mogelijkheden om daar verder onderzoek naar te doen zijn nogal beperkt.
Hmm.
En dat geldt voor psilocybine in iets mindere mate, omdat het, zoals ik al zei, wettelijk legaal is. Het geldt voor ketamine in nog mindere mate, omdat het al geregistreerd is als middel, als anestheticum. Als pijnstiller dus. Dus dat heeft die deur naar wetenschappelijk onderzoek wel wat verder opengezet. Maar goed, je begrijpt het. Als dit soort argumenten ertoe bijdragen dat er nog steeds niet het wetenschappelijk onderzoek kan worden gedaan wat je moet doen om het erkend te krijgen, dan heb je een situatie die zichzelf in stand houdt.
Ja, daar komt die frustratietolerantie van de mensen die onderzoek naar doen gigantisch.
Mijn frustratietolerantie is niet zo groot.
Nee.
Daarom heb ik een ongelooflijk respect voor iemand als Rick Dublin, die
ja.
keer op keer, weet je wel, toch weer opveert en zegt van, we gaan hier gewoon mee door.
Ja.
Vroeger of later gaat dit gewoon gebeuren.
Ja.
Ik heb een korte vraag. Helpt deze podcast jou in je liefdesleven? Zo ja, zou je ons dan willen helpen om de podcast te laten groeien? Door de podcast te delen, te abonneren of een review achter te laten. Op die manier kunnen we nog meer mensen bereiken om hen te helpen aan een gelukkige relatie met zichzelf en een fijne partner. En ik kan niet genoeg benadrukken hoe erg jouw steun daarbij helpt. Mijn dank is groot. Nu snel verder met de podcast.
Ontzettend mooi. En ik las inderdaad dat ze bij MDMA-based therapy dus ook in de neurologie of in van het brein dingen kunnen zien. Zoals inderdaad minder angst, amygdala, minder actief wordt.
Ja.
Volgens mij werkt het ook op de oxytocine en serotonine.
Zeker.
Waardoor je dus meer verbinding voelt. En daar was ik heel erg benieuwd naar. Wat voor therapie of begeleiding wordt daarbij gegeven?
En over welk middel heb je het nu?
Nu over MDMA-based therapy, maar wellicht ook, zit daar nog een verschil tussen? Als je kijkt naar bijvoorbeeld psilocybine of...
Ja, het zijn hele andere middelen. Hè. En nogmaals, kijk, de begeleiding of behandeling mag eigenlijk alleen in de context van wetenschappelijk onderzoek plaatsvinden. Nou is het natuurlijk een publiek geheim. En als je maar even op het internet kijkt, dan zie je allerlei aanbieders die, laten we zo zeggen, het gewoon regelrecht hebben over MDMA-triptherapie. Waarvan ik denk, dat stond er 3 maanden geleden ook. Dus dan denk ik, is de inspecteur daar dan niet zo kritisch op? Mm. Want dat wordt gewoon letterlijk zo neergezet. Gewoon, ik kan een 3-daags MDMA triptherapie doen.
Ik neem aan dat in het recreatieve circuit als het ware is en niet door GGZ.
Nou ja, dat wordt dus inderdaad wel gesuggereerd dat het ook een therapeutische invalshoek zou hebben en dat er ook professionals mee aan de slag zouden gaan. Nou, laten we hopen dat dat dan ook inderdaad gebeurt. Kijk, ik ben er op principe helemaal niet op tegen als dat maar verantwoord gebeurt. Kijk, het vertrouwen wat ik inmiddels heb in de veiligheid en de effectiviteit van MDMA, die is er inmiddels wel. Ik zit persoonlijk ook dat op zich niet per se te wachten op de witte rook die er vanuit de wetenschappelijke hoek nog verder zou moeten komen. Ja. Maar ik heb me daar natuurlijk wel aan te houden. Ik bedoel, als professional heb ik me wel gewoon te houden aan de wetgeving. Vandaar die frustratie die ik daarbij voel. Dat wil niet zeggen, en dat nogmaals, dat mogen een publiek geheim zijn, is dat het heel makkelijk te verkrijgen valt. Ik bedoel, het wordt gewoon thuis bezorgd als je het wil. Dus ja. Er is dus een parallele werkelijkheid buiten die van de politiek, waarin dit natuurlijk al lang gebruikt wordt. En dat is ook waar ik me daar ook al zorgen over maak. Omdat je het ook wel graag in een gereguleerd kader wil toepassen, waarin ook toezicht is en een toetsing is en een kwaliteitscontrole is. En mensen daarop aangesproken kunnen worden.
Ja.
En zolang dat underground gebeurt, gebeuren er ook ongelukken.
Ja, want ik denk dat het mooi is om, je noemde ook een paar voorbeelden voor de podcast die voor Laurens en mij, bijvoorbeeld mensen die uit het raam zijn gesprongen. En wat voor ons eigenlijk altijd een beetje een verhaal was van een soort bangmakerij. Dat is gewis misschien een keer gebeurd, maar het zal wel meevallen. Maar kan je dan de situatie schetsen met de ongelukken en wat daar eigenlijk wellicht ook misgaat ten opzichte van de gecontroleerde setting waarin het juist een prachtige werking heeft?
Kijk, een gecontroleerde setting, zoals ik me dat voorstel en waarvan ik ook vind dat het op die manier zou moeten gebeuren, bestaat eigenlijk uit een aantal onderdelen. En zoals dat gaat met hoe wij cliënten begeleiden, die hebben in eerste instantie blijk van belangstelling. Dus er is een website en dan kunnen ze al van alles nog wat zien en lezen. En de vragen die ze hebben, staan er voor een deel ook al beantwoord. Er staat ook heel duidelijk in wat de in- en exclusiecriteria zijn. Dus als je psychotisch bent of bent geweest, of je bent verwant met iemand die psychotisch is of psychotisch is geweest, dan is dat een contraindicatie. En zo zijn er een aantal. Dus mensen kunnen dat van tevoren al lezen. Mensen die dan vervolgens contact met ons opnemen, vullen er een uitgebreide medische vragenlijst in. Waarbij het niet alleen gaat over de officiële in- en exclusiecriteria, maar waarbij er ook een beeld ontstaat van waarom mensen dit willen. Wat is je intrinsieke motivatie om dit te willen? Dus het gaat over intentie, focus. Niet zo, dacht, laat ik het gewoon een keer doen.
Gewoon lekker trippen, man.
Leuk. Ja. Dus, en zijn mensen volwassen genoeg om datgene wat zich aan hen presenteert tijdens een reis ook te kunnen integreren? Het moet ergens in thuiskomen. Anders kan het een overspoelende ervaring zijn waar je eventueel ook door getraumatiseerd zou kunnen raken. Ja, dus we doen een screening om een aantal dingen vast te kunnen stellen. Hoe verantwoord is het dat deze persoon dat op dit moment in zijn of haar leven gaat doen? Hoe is het netwerk? Is de partner on board? Als er een therapeut is, is de therapeut hiervan op de hoogte? Als er een nee komt, gaat het verhaal niet door. We gaan dit niet doen buiten de vaste behandelaar om. We gaan dit niet doen als de partner van de persoon in kwestie daar om welke reden ook varikant op tegen is. Want iemand moet wel weer terug in zijn of haar eigen systeem. Dus er zijn al allerlei afwegingen voordat er überhaupt gesproken kan worden over wat zo'n ervaring überhaupt met iemand zou kunnen gaan doen. Nou, dan krijg je eerst online, want het is altijd een kleine groep. Het mogen duidelijk zijn dat ik een groot voorstander ben van groepsgeoriënteerde processen, omdat je heel veel van elkaar kunt leren en ook veel steun aan elkaar kunt hebben. Dus er ontstaat al een community. Dus we openen een WhatsApp-groep waarbij mensen ook al met elkaar kunnen gaan delen en ook hun angsten en hun twijfels naar elkaar toe kunnen uitspreken. Dan is er online bijeenkomst waarin ze elkaar allemaal gaan ontmoeten en het team, zodat we op die manier al met elkaar kennis maken. Gewoon allemaal vertrouwen, veiligheid, want dat is de basis. Dan is de retreat zelf altijd 3 dagen. 1 dag voorbereiding, psychologisch, verder uitspitten van iemands levensverhaal op een manier die ze niet gewend zijn te doen. De meeste mensen zijn erg gewend om over hun verhaal te vertellen. En dat hebben ze vaak al heel vaak gedaan. Bijna alsof het over iemand anders gaat. Als het eigenlijk zo vaak is verteld, dan wordt het niet meer zo beleefd. Maar dit is meer op een ervaringsgerichte manier. Wordt het uitgediept in tweetallen. Dus je krijgt al meteen een bondje met iemand waar je ook op de integratiedag weer een oefening mee doet. Allemaal gericht op het herstel van verbinding.
En dit gaat nog nuchter, zeg maar? Of is dit al?
Dus de voorbereiding is nuchter.
Juist.
En er zit nog een heel programma omheen. Dan heb je de dag zelf, de dozingdag. Het gaat dus over truffels. D-Day.
Ja.
mensen maken zelf hun thee. Want er zijn verschillende toedieningsvormen met truffels mogelijk. Maar wij kiezen voor thee omdat het over het algemeen het best wordt verdragen. Nou, zo'n dag duurt, we nemen daar de hele dag voor, waar zo'n reis duurt gemiddeld tussen de 4 en 6 uur. Sommige mensen langer, voor een aantal mensen korter, maar we nemen daar sowieso de hele dag voor. Pas als mensen weer helemaal geland zijn en terug zijn en in het hier en nu stevig verankerd zijn, blijven ze of op locatie, afhankelijk van de plek waar we op dat moment zijn. Dus we hebben of een plek in de natuur en dan is het met overnachting en al. Of het is in mijn praktijk in Amsterdam en dan zitten mensen in een hotel op loopafstand. En als we het niet vertrouwen, dan blijven ze dus nog in onze praktijk. En als ze toch nog wat ondersteuning nodig hebben, dan worden ze naar het hotel gebracht, waar vaak ook andere reizigers die diezelfde dag hebben meegemaakt ook verblijven. Dus er is nog steeds zo'n community. En de zondag is, dat is dan de dag van de integratie, is minstens net zo belangrijk als de dag van de psychedelische ervaring zelf. Want dan ga je het integreren. En dat doen we met een combinatie van ademwerk en die vorm, die bondingtherapie. Allemaal gericht op verbinding. Mm-hmm. Ik moet het zelf doen, maar ik hoef het niet alleen te doen. Die kracht, weet je wel, dat mensen ervaren van, ik ben hier niet alleen in. Dat is voor heel veel mensen al een op zichzelf staande helende factor. Mm. En het spul, de psilocybine, of psilocine eigenlijk, is nog steeds in meerdere of in mindere mate actief. Dat is voor 24 tot 48 uur nog wel aantoonbaar in je systeem. Dus als je nog in de afterglow van de psychedelische ervaring meteen zo'n krachtige integratieoefening doet, komt dat veel dieper binnen dan als je dat een aantal weken daarna zou doen. En niet alleen met je hoofd doet. Heel veel mensen integreren door erover te vertellen en er nog eens over te vertellen. Dat mag ook. Ze krijgen ook nog een boek van ons mee, of een boekje van ons mee, een handleiding, hoe je dat stap voor stap doet. Dus op allerlei niveaus wordt er heel veel aandacht gegeven aan integratie. En dan ongeveer 2 weken daarna is er nog een online integratiebijeenkomst. En ondertussen is die WhatsApp-groep zo'n beetje ontploft. En daar zijn wij dan ook deel van. Dus we zien allemaal die interacties en de vragen. Daar kunnen we dus ook nog persoonlijk op inspringen als we denken van, nou, misschien is het wel verstandig als je nog eventjes met ons kon praten over aspecten van de beleving waar je toch nog een beetje in vast lijkt te lopen. Dus er is een soort van holding. En binnen die veiligheid is het dan ook heel goed mogelijk dat mensen helemaal de diepte in durven te gaan. Weet je wel, want als je je niet helemaal veilig voelt, blijf je toch voor een deel in je controlling mind zitten. En kan je je dus niet helemaal overgeven. En in die overgave zit hem, ik denk, de krachtigste helende component. Dan laat je eigenlijk, waar we het begin over hadden, dan is het default mode network uit.
Ja.
En dan zie je ook echt soms transformatieve ervaringen na slechts 1 sessie. Een voorbeeld daarvan, ik had een man die had echt zo'n hele nuchtere kerel uit het noorden van het land. Zo'n stoere gast. Maar al 20 jaar lang echt behoorlijke dwangklachten. Echt invaliderende dwangklachten. Nou, door het hele GGZ-circuit. Alle medicaties, het hielp hem allemaal niet. En nou, geheel buiten zijn, laten we zo zeggen, comfortzone om. Hij had nog nooit middelen gebruikt. Zijn zus had hem daarop geattendeerd. Nou, oké, vooruit doe maar. 1 sessie. Hij had geen dwang meer. Hij had wel drang, aandrang, maar geen dwang. Hmm. Dus hij kon wel voelen dat hij de aanzet wilde maken om in oud gedrag terug te vallen. Hij moest dan om lantaarnpalen heen lopen voordat hij naar zijn werk kon. Nou, dat kost hem soms waanzinnig veel tijd. En hij zei van ja, ik heb geen dwang meer. Ik kan er nu zelf een andere keuze in maken. 1 sessie. Ja, dan snap je dat ik wel in gedachten een beetje zo.
Ja, dat snap ik helemaal. Ja.
Dat is geen garantie, hè, dat het bij iedereen zo zou kunnen werken. Maar het feit dat het kan, geeft ook zoveel hoop. En ja, nogmaals, dit hebben we nog niet eerder gezien. Dit heb ik in mijn carrière ook nog niet eerder gezien. Dat dit na 1 oefening of na 1 ervaring zo'n dramatische verandering in het beeld teweegbracht.
Wauw. Ja, heel mooi ook om te horen wat alle processen zijn. Eigenlijk de hele reis die iemand maakt. Vanaf de screening aan het begin, de informatievoorziening, de checks van oké, dit zijn indicatoren waar we moeten letten. Wellicht zelfs geen goed idee is. Dan eerst de hele informatievoorziening en de verbinding en de veiligheid creëren. Dan pas echt uitkomen bij het middel.
Ja.
En dat weer heel mooi nabegeleiden de dag daarna. En nog de veiligheid en de nazorg daarna bieden. Wat natuurlijk haaks staat op hoe veel van dit soort middelen ook worden aangeboden in het recreatieve circuit.
Ja.
Met ook heel veel schades dus. En ja. We hebben het nu heel veel gehad over eigenlijk de juiste manier om het te doen en de prachtige effecten die het kan hebben.
Ja.
En je zei ook al van, hey, een van de belangrijke intenties voor mij tijdens deze podcast is eigenlijk ook te benadrukken dat het ook speel is waar je op zo'n manier mee om moet gaan en niet zomaar even moet gaan gebruiken.
Ja. Die vragen, daar heb ik eigenlijk nog niet een antwoord op gegeven. Die je stelde van, ja, wat zijn nou de eventuele gevaren daarvan?
Ja.
Kijk, nogmaals, het zijn bewustzijnsveranderende middelen. En ik weet nog wel mijn eigen eerste ervaring met ayahuasca. Nou, ik had er wel wat over gelezen en zo. En ik dacht al, nou, ik ben aardig door mijn proces heen. Al de therapie en weet ik veel.
Ik ben er al.
Zo van, nou,
verlicht en verlost.
Ja. Kom maar op.
Ja, precies.
Weet je wel, zo. Een beetje arrogant stapte ik erin. Dus daar het eerste glas ayahuasca. Ik merkte niet zoveel. Ik dacht, nou ja, zie je wel. Bij mij werkt het niet meer, want ik ben er al. Ja. Toen werd het tweede glas aangeboden. En toen was het echt zo'n... Ja. Oh.
Daar schoot Hans de kosmos in. Hoppatee.
Nou, ik niet de kosmos in. Ik ging...
Inwaars.
Als een rollercoaster ging ik naar beneden.
Ja,
zo.
Ja.
En na een paar seconden wilde ik er al uit.
Ja.
Dat ging niet. Ja. Nou, dat was echt wel het meest heftige wat ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. Ik ben nog nooit zo bang geweest. Het was echt wel een regelrechte paniekaanval met hyperventilatie, wat het effect alleen nog maar sterker maakte. Hè? Want nou ja, met zo'n ademsessie ben je eigenlijk ook aan het hyperventileren. En daarmee faciliteer je eigenlijk ook al die onderdrukte emoties. Dus die kwamen er allemaal nog eens een keer uit. Dus ik wist echt letterlijk niet meer waar ik het zoeken moest. Ik smeekte op een gegeven moment van binnen ook dat het afgelopen moest zijn. Dus ja, noem je dat dan een bad trip? Het was in ieder geval op dat moment iets waarvan ik dacht dat ik daar nooit meer uit zou komen. Mm. En begeleiding was er niet. Ik had daarnaast zelfs begrepen dat de mensen die het begeleiden het zelf ook hadden gebruikt. Dus die waren vooral met hun eigen proces bezig. Mm. Niet zozeer met die van mij. Ik was gelukkig met iemand die ik heel goed kende. En die was wat nuchterder dan ik op dat moment was. En die stelde me een hele belangrijke vraag. Waardoor ik echt weer thuis kon komen. Die stelde me eigenlijk alleen maar de vraag. Heb je hulp nodig? Dung. En toen dacht ik. Heb ik eigenlijk nog hulp nodig? Nee. dit is van mij, dit heb ik zelf te doen. En toen werd het van mij, toen werd het mijn proces. Alleen die ene vraag hielp me om het weer helemaal in mezelf thuis te kunnen brengen. Nou, ik kan wel zeggen dat het een transformerende ervaring is geweest. Ik zie mijn leven echt in de zin van voor en na die eerste ayahuasca ervaring. Dat was toen nog legaal, ayahuasca, voor de kijkers thuis. Dat is niet in de, dat
je dat ook in de smartshop kan halen?
Nee. Goed, ik heb het daarna nog verschillende keren gedaan. Het was ook iedere keer een andere ervaring. En ja, toen was mijn interesse wel heel erg gewekt. Maar om terug te keren, toch nog antwoord te geven op die vraag, kan het misgaan? Ja, het kan misgaan en het gaat ook mis. Het gaat ook mis in de zin van dat mensen niet gescreend worden en toch een forse psychiatrische kwetsbaarheid meenemen. Ik heb zelf een keer in een ceremonie gezeten waarbij iemand rondliep waarvan ik mijn vermoeden had van, het ziet eruit als een ernstige psychiatrische stoornis. Ik dacht, die jongen sprak ook geen Nederlands, sprak ook geen Engels. Hoe ben je hier in hemelsnaam gekomen? Maar hij maakte een hele angstige, paranoïde indruk. En tijdens de ceremonie, als je het zo mag noemen, raakte die ook volkomen ontremd, in paniek, werd agressief, liet zich niet meer tegenhouden, ontstond dus gewoon een vechtpartij. Een tumult, schreeuwende mensen. Toen dacht ik van, nee, ik moet hier weg. Dus ik ben zelf tijdens die ceremonie, toen het weer ging, enigszins, ben ik daar gewoon weggegaan. Want zo onveilig voelde het. En dat is ook de laatste keer geweest dat ik een ayahuasca-ceremonie heb gedaan. Want het is daar wel mee geassocieerd geraakt. Mm. Het is gewoon een gevoel van onveiligheid. Het is niet vertrouwd. Als psychiater word ik ook nog wel eens benaderd door mensen die of een klant hebben of door familieleden van iemand die een ceremonie heeft gedaan waarbij het toch verkeerd is gegaan. En ik vertelde je dat, heel dichtbij, een hele goede vriend van mijn zoon, onder invloed van middelen, uit een raam is gesprongen en is overleden. Echt, het is dramatisch, verschrikkelijk. En het was wel een combinatie van allerlei verschillende middelen, weet je, zoals het gaat. Jongeren die een festival, alcohol, en een beetje van dit en een beetje van dat. En dan terugkomen en dan after. En dan heeft iemand nog wat en dan is het beoordelingsvermogen al wat getroubleerd. Dus, voor een pilletje? Doe maar. En in die combinatie van al die verschillende middelen is die toch zo in paniek geraakt. En het moest stoppen. Het verhaal is dat mensen dan denken dat ze kunnen vliegen. En ik denk dat het vaak blinde paniek is wat er gebeurt. En daarvoor het verhaal van een paar jongens die LSD gingen doen. En een van de jongens is ook van het dak afgesprongen. Een andere jongen die dacht te kunnen gaan zwemmen, onderkoeld geraakt en is verdronken. En dat zijn allemaal wel, laten we zo zeggen, psychedelica gerelateerde incidenten. Dat was niet gebeurd als ze die middelen niet hadden genomen. Dus ja, dat het gevaarlijke middelen kunnen zijn, omdat mensen, zoals ik al zei, volkomen buiten zichzelf kunnen raken, dat is mij wel duidelijk. En daarom denk ik ook dat er een grote behoefte is aan een kwaliteitskeurmerk en een gedegen opleidingstraject. In plaats van zoals het nu gebeurt, dat eigenlijk iedereen dit kan kopen, maar ook aan andere mensen kan aanbieden.
Yes, dat zijn heftige verhalen, maar ik denk super belangrijk om die kanttekeningen, eigenlijk die verhalen mee te geven.
Ja.
Omdat ik het wel herken. Ik denk dat ik zie wel wat er gebeurt, dat nam. Dat waren truffels toen de tijd. Hoe oud zou ik geweest zijn? Een jaartje of 16, denk ik.
Ja.
Gelukkig wel al met een klein intentie van, ik moet hier niet te veel nemen. Het is wel spul het komt toch ook wel een beetje controle willen houden, denk ik, toen de tijd. En het was met goede vrienden in de duinen, met een zonnetje. Dus de, ja. de setting was wel...
Ja.
Dat, maar toen merkte ik wel voor het eerst hoe sterk dit kan zijn. En ik wist er nog helemaal niks vanaf. Maar jaren later, toen ik mijn eerste ayahuasca-sessie deed, toen dacht ik ook wel van oké. Natuurlijk op ingelezen, setting, voorbereiding, intentie, al die dingen heel belangrijk zijn. Heel bewust ook gaan zoeken naar iemand waarvan ik dacht, oké, volgens mij is dit enigszins legit.
Ja.
Iemand die zich geen shamaan noemde,
ja.
maar wel echt in Peru over de 100 ceremonies had bijgewoond. En zelfs die taal had geleerd, daar heel vaak zat.
Ja.
Maar inderdaad ook vragen stelde van tevoren.
Ja.
Dus zo'n checklist die ik kreeg.
Zeker.
En al die dingen. En ik heb uiteindelijk, nou, hoe de begeleider het beschreef, een soort knuffel gekregen van moeder ayahuasca. Het was eigenlijk een hele liefdevolle ceremonie waarbij ik ook pas na glas 2 echt het gevoel had van nou, nu daar raak.
Ik heb hetzelfde, het alle drie, hè? Dat tweede glas heb je
dus. Ja,
tweede glas. Ja, ik had precies hetzelfde.
En hoe het voor mij was, het was alsof het me situaties die gebeurd waren in mijn leven liet zien. En eigenlijk liet zien wat de normale manieren van reageren waren. Zonder een waardeoordeel. Maar het was alsof van, nou, je reageert met zo of zo. Maar er is ook deze manier mogelijk.
Ja.
Dat is een manier die voor meer verbinding of liefde zorgde. En het schotelde me ook dingen voor die ik zou kunnen doen met mijn partner bijvoorbeeld. Of met goede vrienden van me. Eigenlijk om die relatie meer te verdiepen. Gewoon meer liefde en plezier te creëren. En dat was zo'n mooie, diepe... ervaring toen ook. Het is de enige keer dat ik het gedaan heb. Maar ik kan me voorstellen dat ik het in de toekomst, mocht er ook van dingen gebeuren in mijn leven, het nog een keer zou kunnen doen. Maar dat het dus ook weer een hele andere ervaring kan zijn. Want dat mijn begeleider ook zei van ja, het was nu heel liefdevol. Maar stel je maakt wat dingen mee in je leven die je toch een beetje weggestopt of die je gewoon nog aan het verwerken bent. Dan kan het ook zeg maar de spreekwoordelijke schop onder je kont worden als het ware. En even heel intens zijn als je er doorheen gaat.
Zeker.
En een hele andere ervaring zijn. En dat weet je niet van tevoren.
Nee.
Maar dat zet mij wel altijd aan het denken van ja, het is mooi dat ik dit nu ervaren heb. Mocht ik het nog een keer gaan doen, die hele voorbereiding, de goede begeleiding, al die dingen zijn zo belangrijk. Dat zou voor me als mensen hiermee op de legale manier aan de slag zouden willen gaan. Ik denk dat zo gigantisch belangrijk is. Ja, dat we daar keurmerken voor hebben en processen voor hebben.
En zeker als het gaat om mensen die erin stappen omdat er al iets is. Kijk, voor gezonde mensen zoals jij, is dat natuurlijk een ander proces dan voor mensen die al een traumageschiedenis met zich meenemen. Of zich soms niet eens per se zo bewust zijn van een onderliggend traumaverhaal. Mm-hmm. En die daar al zo, omdat het al vanaf heel jongs af aan een deel uitmaakt van hun leven, daar zo vanzelfsprekend mee omgaan, dat ze zich niet eens zo bewust van zijn van het feit dat ze eigenlijk vanuit een overlevingsstrategie leven.
Ja.
Dus dat vereist wel andere kwaliteiten van de mensen die begeleiden. Je moet ook wel in dat opzicht ervaring hebben met het werken met getraumatiseerde mensen. Dat vereist toch een andere aanpak, een andere holding. En natuurlijk kunnen er altijd onvoorziene omstandigheden gebeuren. Kijk, wij hebben een keer meegemaakt dat een collega notabene die meedeed in een groep van professionals zijn healthvorm, zijn gezondheidsformulier niet helemaal naar waarheid had ingevuld. Omdat hij ook wel mogelijk vermoedde dat als hij dat wel zou doen, dat hij niet zou worden toegelaten in die retreat. Terwijl hij daar wel heel graag deel van uit wilde maken. Maar goed, in zijn voorgeschiedenis, niet in zijn persoonlijke voorgeschiedenis, maar wel in zijn familiegeschiedenis, speelde ook wel psychotische kwetsbaarheid. Een manische psychotische kwetsbaarheid. En hij raakte volkomen ontremd tijdens de retreat. Maar op een hele grote man ook. Beetje jouw postuur, maar dan...
Nog breder kan dat.
Ja.
Zeg je nou dat hij nog gespierder was? Is dat wat ik hoor hier? Oké.
Nou, maar dat, en gelukkig was dat niet in de praktijk in Amsterdam. Dan was ik echt wel een probleem gehad. Hij kon dus ook naar buiten. En het was mooi. Nou, in ieder geval, hij kon naar buiten. En hij raakte echt meer en meer ontremd. En ja, toen was ik toch wel heel erg blij dat ik als psychiater ook medicatie tot mijn beschikking heb. En ik kon hem sterk angstdempende medicatie geven. En daar hadden we al van tevoren in de groep afspraken over gemaakt. We hebben altijd groepsafspraken als ankers. Zo van, dit zijn de afspraken, dit zijn de regels. Stop is stop. Moet je in je oren knopen. En dat kon hij zich nog herinneren. Dus toen ik hem heel nadrukkelijk aansprak op, nu moet je stoppen, want nu wordt het gevaarlijk, was er even een reset. Mm. En toen zei ik, en nu neem je dit om tot rust te komen. En dat heeft hij gedaan. En na een tijdje werd hij wat rustiger. En hij heeft er zelf geen enkele traumatische herinnering aan overgehouden. En de groep waarbinnen het gebeurde, die voor een deel uit professionals bestond, die zaten er wel zo naar te kijken. Ze van, oh, pjoe, dat kan dus ook gebeuren.
Ja.
Voor hen was het een hele belangrijke leerervaring. Zo van, oké, hier moet je dus ook op voorbereid zijn. Maar omdat het ingekaderd werd, en nou ja, ik ook wel ondertussen wel weet wat ik doe, was het eigenlijk heel goed te hanteren. Maar dit had niet moeten gebeuren bij iemand thuis op een zolderkamertje die niet zo goed had geweten hoe hiermee om te gaan. Dan waren er echt ongelukken gebeurd.
Hmm.
Dus ja, ik kan dat maar niet voldoende beklemtonen. Het is niet zomaar iets. Het, ja. Dus het vereist ook wel die zorgvuldigheid en die onderbouwing en die professionaliteit.
Absoluut, absoluut.
Ja.
Wil je nog iets delen, iets vragen?
Nou, ik, er was nog wel ook één vraag die bij me opkwam. En ik zat ook nog te denken van ja, in hoeverre het dus relevant was om nog iets over onze eigen ervaringen te delen. Jij hebt daar natuurlijk zelf ook al wat over gedeeld. En ik heb zelf ook al ruime ervaring met inderdaad verschillende psychedelische middelen en ook ayahuasca. En wat mij heel erg trof wat je zei, van, ja, er is echt een duidelijk verschil tussen mijn voor mijn eerste ayahuasca ervaring en daarna. En dat heb ik ook precies zo ervaren. En dat mede psychedelica mij ook heel erg geholpen hebben echt in contact te komen met een soort hele pure liefde voor het leven en voor andere mensen. En op een manier die ik eerst niet op die manier heb kunnen voelen. En ook dat bijvoorbeeld al zoiets als door een park lopen, wat eerst gewoon nog steeds een prettige ervaring was, maar dan opeens de verwondering die je kan zien, mede door wat die psychedelische ervaringen je hebben meegegeven. Maar dat het tegelijkertijd dit voor mij ook wel een hele sowieso leerzame podcast is, maar ook een goede reminder van ja, heel veel van natuurlijk hè, die extreme middelen als ayahuasca is inderdaad om een goede begeleiding gebeurd. Maar ik heb ook truffels en zo inderdaad ook met vrienden en dergelijke gedaan, zonder dat er per se die goede begeleiding erbij was. Hmm. En gelukkig is dat altijd goed gegaan. En ja, waren mijn vrienden en ik ook, of de mensen met wie ik het deed, heel erg in verbinding. Hele goede set en setting en alles is erbij. Dus daar ben ik ook gewoon super dankbaar voor. Ja. Maar ja, het is ook wel even een reminder van ja, het blijft gewoon echt wel een heftig spul.
Ja.
Dus dat is wel een hele goede om
te doen. En nogmaals, er is heel veel ervaring. Hè? Dus ik ga niet zeggen dat het exclusief alleen door medici begeleid zou mogen worden. Dat is niet wat ik zeg. Het gaat veel meer om een soort van bewustzijn.
Juist.
Van de verantwoordelijkheid die je neemt.
Ja.
Als je dit als facilitator, anders is het dan, aanbiedt.
Ja.
Je bent geen therapeut op zo'n moment, want dat is niet een therapeutisch middel in de zin van dat je tijdens zo'n sessie therapie met iemand bedrijft.
Nee.
Het is met MDMA iets anders, omdat het wel meer, veel meer de deur opent voor interactie en vraag en antwoord en reflectie. Maar met klassieke psychedelica is dat natuurlijk niet aan de orde. Het is een erg naar binnen gericht proces waarin je vooral het begrip holding the space, wat ik in het begin een beetje een vage uitspraak vond, maar steeds beter ben gaan begrijpen van wat dat is. Je creëert een omgeving, een setting, waarin het voor mensen makkelijker wordt om zich over te geven, omdat ze de ervaring hebben van, oh, maar hier is het veilig.
Juist.
Hier kan het. En natuurlijk is er een associatie met, nou ja, medische model, want daar zitten mensen toch vaak in het idee van, oh ja, maar het is medisch en wetenschappelijk, dus het is veilig en er is een medische professional bij. Maar feitelijk representeer ik eigenlijk alleen maar dat gevoel en die behoefte aan veiligheid. Hmm. Want zelf hoef ik daarin eigenlijk niet zoveel te doen, behalve heel erg helder aanwezig te zijn, ja. Oplettend. En het is een heel actief proces. Bedoel, het ziet eruit alsof ik dan zo'n dag niks zit te doen, maar ik ben over het algemeen echt wel behoorlijk leeg en op aan het eind van zo'n dag. Want het is heel intens, oplettend, aanwezig. Dus ja, ik vind het heel krachtig. Ik vind het een hele bijzondere manier. Ik vind het ook heel bescheiden. Bedoel, het gaat over de inner healing intelligence. Hè. Dat is dan het begrip. Dat de genezing echt van binnenuit komt. Niet omdat wij iemand genezen of zo. Dat vind ik behoorlijk aanmatigend als je dat dan zo zegt. Maar we faciliteren dat helingsproces.
Juist.
En dat vind ik een hele mooie... nou, zoals ik al zei, een hele mooie bescheiden rol. Maar wel een belangrijke.
Ja, nee, ik heb dus één keer één psychedelische ervaring gehad. Dat was dan met iemand die ik eigenlijk ook niet zo heel goed kende per se. Iemand uit een opleidingsgroep die ook heel veel interesse had hierin. En nou ja, als ik er achteraf op terugkijk, denk ik, ja, oké, dat had ik niet op die manier moeten doen. Want we hebben het er gewoon over gehad. En ik dacht van, nou weet je, als jij er heel benieuwd naar bent, ik heb er ook wel ervaring mee. Dus als je gewoon een hele lage dosis doet, kunnen we gewoon kijken. En zoveel zal er niet aan de hand zijn. Nou, die les heb ik geleerd, want deze persoon raakte echt heel erg in paniek. Dus echt heel erg in paniek. Die werd echt heel angstig. Ja. En toen was er dus, in precies wat je zegt, een bepaalde dus aanwezigheid in mij, waarin ik dus ook voelde van, oké, als ik nu heel kalm blijf en in verbinding met mezelf blijf en met deze persoon, dan is er eigenlijk niets aan de hand.
Ja.
En dat is precies wat er uiteindelijk gebeurde.
Ja.
En ook precies iets wat ik ook herken van het coachen, het begeleiden van familieopstellingen. Gewoon die aanwezigheid. Alleen tegelijkertijd ben ik me er ook heel erg van bewust van, ja, het is niet zo dat omdat ik dat kan voelen, het ook betekent dat ik dat altijd kan hebben en er een soort van mee kan stunten of zo. Dus daarom humbleness inderdaad ook alweer terug.
Ja.
En ik denk dat dat is wat je bedoelt ook, wat de belangrijkste graadmeter is van, ja, van hoe je ook zo'n proces natuurlijk in wil stappen überhaupt.
Nou ja, en dat je ook wel gewoon ook door je eigen proces heen
precies
gegaan moet zijn om dit te doen. Kijk, de opleiding tot sjamaan. Kijk, mensen die zich hier in het Westen sjamaan noemen, dan krijg ik al heel snel een beetje rode vlekken van in mijn nek. Want dat is een heel diep gewortelde overdracht waar het echt gaat om een roeping, zullen we maar zeggen. Dus mensen die binnen de indigenous, dus de oorspronkelijke bevolking, zichzelf sjamaan noemen zichzelf vaak niet zo, maar worden als zodanig herkend en erkend door de mensen eromheen. En dat is een heel proces waarin je door je eigen verhaal heen moet, stap voor stap.
Hmm.
Want ja, hoe kan je mensen begeleiden naar plekken waar je zelf nog nooit bent geweest?
Nee, precies.
Dus als je sjamaan in dat opzicht een gids is, dan moet hij wel op de hoogte zijn, hij of zij op de hoogte zijn van het landschap.
Ja, wat de weg is. Ja,
van precies. Het innerlijke landschap.
Ja.
En dat geldt in zekere zin ook voor professionals die ook wel helemaal door hun eigen proces heen moeten gaan, willen ze de patronen bij andere mensen kunnen herkennen. Want dan zit je al snel in overdracht en tegenoverdracht situaties verstrengeld. En daar kan het behoorlijk in misgaan.
Ja.
Dus wat jij beschrijft, vind ik ook heel duidelijk. Het gaat om dat je zelf rustig, gecenterd, geaard bent, zoals het heet. En dan mag de onrust van een ander er helemaal zijn. Maar als die in jouw ogen kijkt en die ziet eigenlijk alleen maar kalmte, dan komt dat meteen tot rust. Net zo goed als een angstig kind, als die een rustige ouder wordt ontvangen, meteen zo'n zucht van verlichting kan slaan. Oh, oké, nu komt het goed. En dat is de rol en de verantwoordelijkheid die je dan ook hebt als begeleider.
Juist, ja.
Ja.
Hoe is dat voor jou? Want ik in mijn IFS-opleiding, daar hebben ze het veel over. Bijvoorbeeld voordat je een therapie-sessie ingaat, dat je eigenlijk, als je al door je eigen proces heen bent gegaan, je kent jouw delen die voor overdracht tegen gedrag kunnen zorgen tijdens de sessie. Dat je eigenlijk bij jezelf eens incheckt van oké, zijn die nu heel erg actief? En ook als ze tijdens de sessie opkomen en ik merk van hé, ik word hier als therapeut getriggerd, dan dat je daar eigenlijk bij incheckt en ook weer met compassie en kalmte naar kijkt, waardoor je die rust en die kalmte kunt behouden. Ik kan me ook voorstellen dat je wellicht een eigen proces hebt voordat je zo'n dag ingaat van hoe je eigenlijk in die staat komt. Misschien gaat het vreugde.
Nou ja, je hebt natuurlijk, zoals het gaat om professionaliteit, heb je de verantwoordelijkheid ook om aan jezelf te blijven werken. En dat is niet alleen cognitief, alhoewel de klemtoon in bepaalde opleidingen toch vooral zit op die cognitieve overdracht. Ja. Dus de verplichte accreditatiepunten die je moet scoren. Weet je wel? En dan vooral luisteren naar andere mensen. En nou ja, dat is voor mij niet zo heel erg effectief. Maar ja, ik ga met enige regelmaat zelf door de spirituele wasstraat, zullen we zeggen.
Ja, wat mooi. Nou, heerlijk. Zo ga ik het ook noemen. Spirituele wasstraat. Oh, fantastisch. Ja,
dus en zeker ook met de mensen met wie ik daarin samenwerk. Dus dan organiseren we altijd iemand die dat proces begeleidt. Die blijft nuchter. En ja, dan ga ik er weer in. En dat zijn niet per se, laten we zo zeggen, momenten waar ik naar uitzie. Mm. Ik vind dit nog steeds geen feestje. Dus psychedelica doen van alles, hebben me heel veel gegeven. Maar iedere keer als ik er instap, dan voel ik toch iedere keer ook weer die anticipatie van, oh jongen, waar ga ik nu weer in? Mm. Als ik eruit kom, dan is het altijd een mengeling van, oh, opluchting, maar ook dankbaarheid. Zo van, oh ja, dit had ik nog te zien. En dit zat nog echt in mijn blinde vlek. Dus dat heb ik eigenlijk alleen maar kunnen zien omdat er licht op geschenen is. En dat geeft toch iedere keer weer een extra verruiming. Dus dat is wel wat er nodig is. Je hebt het zelf. Practice what you preach. Dat is hem, hè?
Ja, nee, absoluut. Ja.
En je doet dat dan ook met je team dus ook, hè?
Ik doe het met mijn team, maar ik doe het ook individueel.
Ja, precies.
Zeker. Ja. En af en toe roept het me heel nadrukkelijk. En zoals nu, de laatste tijd, voel ik echt weer, oh ja.
Je mag weer. De spirituele wasstraat.
Heb ik er helemaal niet zo zin in.
Ik wil helemaal niet.
Als ik heel eerlijk ben. Ja. Maar ja, het klopt op de deur.
Ja.
En ik hoor het. En ik kan het nu nog even buiten de deur houden. Maar ik weet dat het op korte termijn toch weer te gebeuren staat.
Juist.
En dan ben ik ook wel weer benieuwd wat er dan wel weer gebeurt.
Ja.
Dus ja.
Ja. Hmm. Nou, ik weet al wat het volgende mannenbrein team uit je gaat worden. Hoor. Als we met z'n allen even lekker door die spirituele wasstraat heen. ik kijk ernaar uit. Ja, heerlijk. Ja, mooi. Ja.
Super bedankt, Hans, voor deze podcast. En alle ervaringen.
Ja, er valt natuurlijk nog veel meer over te vertellen, maar ik denk ik denk wel waar het op neerkomt.
Ja. Ik zou bijna zeggen, kom lekker langs als vaste gast. Er valt iedere keer wel weer heel veel moois uit te halen, denk ik. Wie weet wat de toekomst brengt. Ja, bedankt.
Dank voor de uitnodiging. Ja. Ik vond het leuk om. Het voelt inmiddels al wel eens vertrouwd.
Ja, toch?
Gewoon hier bij jullie aan tafel zitten.
Ja, leuk. Ja, goed. Fantastisch. Mooi.